Godoy in El Salvador. Je woont in de hoofdstad, hè, San Salvador?
Ja, dat klopt. Ik woon in de wijk in het westen, zeg maar, van de stad.
Ja. Hoe is de situatie op dit moment in de stad?
Op dit moment hoor ik vanuit mijn huis nog steeds, en dat gaat eigenlijk de hele nacht door, vliegtuigjes, helikopters, af en toe wat rommel, wat explosieven of wat knallen. En ja, dat het meeste van die geluid komt uit het noorden van de stad nog steeds.
Ja, er bereiken ons hier berichten dat de FMLN, het verzet in El Salvador, dat die zich heeft verschanst in de krottenwijken. En dat die krottenwijken door het leger worden gebombardeerd. Heb je een idee hoeveel mensen inmiddels om het leven zijn gekomen?
Ja, de laatste cijfers die ik door heb gekregen is dat er omtrent 650 mensen om het leven zijn gekomen. Dat zijn dan volgens regeringskanalen 400 mensen bij FMLN. Iets van tegen de 200 bij het leger. En ze noemen dan een cijfer van ongeveer 50 of 60 of 70, ik weet niet precies wat voor burgers.
Moet ik me bij de bombardementen op die krottenwijken voorstellen dat er gewoon een vliegtuig overvliegt die bommen dropt? Of worden de raketten vanuit helikopters afgeschoten? Hoe gaat dat?
Het gaat op volgende manier. Het is een helikopter die op een gegeven moment schuin gaat hangen en waar dan een serie raketten wordt afgevuurd naar beneden. Dat zijn er dan 4 of zo. Of het is een DC-3 met een M130 mm kanon, die dus gewoon cirkels maakt. En dat duurt urenlang. Die maakt cirkeltjes boven de wijk. En vanaf hele grote hoogte schieten die gewoon salvo's af naar beneden. Dat zijn korte salvo's steeds van een aantal seconden.
Op korte wijk, dus je kunt je wel voorstellen wat het gevolg beneden is dan.
Ja, dat moet wel vreselijk zijn. De situatie is wat dat betreft heel erg. En daarnaast is er geen water, het eten raakt op, er worden veel mensen geëvacueerd, maar dat gaat niet echt makkelijk. Er blijven ook nog steeds veel mensen achter in die wijken, dus dat moet zo langzamerhand behoorlijk kritiek zijn daar. Ja.
Is jouw indruk dat het FMLN in de 4 krottenwijken zit? Hoe groot, wat voor een gedeelte van de stad hebben ze in handen?
Nou, in percentage is dat niet echt groot. Laten we zeggen dat het ongeveer... Nou, als je het puur wat oppervlakte betreft, kijkt misschien iets tussen de 10% en 15% van de stad. Maar ik denk dat het zeker niet zo is dat het leger daar snel een einde aan kan maken. Ik denk, de situatie is nu 6 dagen ongeveer gelijk. Terwijl de eerste dag het leger zei dat het binnen enkele uren afgelopen zou zijn. Nou, dat is zeker niet zo. Ik denk dat het nog heel lang kan gaan duren. En daarnaast weet je niet wat er naast die wijk in het noorden en het oosten, waar het verzet opnieuw kan opduiken. Dat is bijvoorbeeld woensdagmorgen gebeurd. Toen is er ineens een grote aanval ingezet in het zuiden van de stad. Nou, dat is nu weer over. Maar goed, dat kan dus een andere wijk opnieuw opleven nemen.
Ja, het verzet is zwaar gemotiveerd, hè, in El Salvador, om door te gaan.
Ja, dat is heel duidelijk. Het is deze keer is het niet een soort hit and run wat de normale tactiek van het verzet is. Het is deze keer echt vencer o morir, overwinnen of sterven. Dat is heel duidelijk de tactiek nu. En vandaar dat die mensen ook daar gewoon blijven zitten.
Heb jij het idee dat het, laten we zeggen, het militaire verzet van de FMLN, dat zij verrast zijn door hun eigen succes?
Ik weet het niet. Ik denk dat hij er heel lang aan is voorbereid. Ik denk ook dat ze... oorspronkelijk hebben ze gezegd dat ze een offensief van 72 uur zouden uitvoeren. En dat ze dan dus zouden bewijzen hoe sterk ze zouden zijn in die 72 uur. Nou, inmiddels is dat veel langer geworden. En ik heb gisteren gehoord dat ze dachten dat het met ongeveer zaterdag, dus dat is morgen, over zou zijn, dat ze dan zelfs de uiteindelijke overwinning zouden hebben behaald. Nou, dat is ook te optimistisch. Ik bedoel, ik voorzie dat het verzet een lang stand kan houden, maar of ze op dit moment of in de komende dagen, zeg maar, de stad over kunnen nemen, dat lijkt me heel moeilijk. Dat lijkt me niet makkelijk.
Ja, het verzet claimt ook 8 van de 14 departementen in handen te hebben.
Ja. Dat heb ik ook gehoord. Wat ik begrepen heb, is dat het verzet inderdaad met name dan in Morazan, in Usulután en in San Miguel, dat zijn de departementen in het oosten van het land, dat ze daar ongeveer dezelfde tactiek hebben als hier. Ze hebben bijvoorbeeld in San Miguel, dat is de grote stad in het oosten, hebben ze ook een drie à vier wijken hebben ze bezet, net als hier in San Salvador het geval is. En daar houden ze dus stand. Ik denk dat het niet het geval is dat ze die departement gewoon volledig onder controle hebben. Ik denk dat het ongeveer hetzelfde is als in de hoofdstad. Een paar delen en daar houden ze dus stand.
Ja, is het voor jezelf, is het gevaarlijk in de hoofdstad op dit moment?
Nee, het is op dit moment niet gevaarlijk. Wat er wel gebeurt is dat het woensdagochtend bijvoorbeeld hier een paar guerrilleros in de straat opdoken. En dat levert dan meteen wat geweersalvo's en zo op. En verder is het, ja, wat betreft die bombardementen en zo, dat is niet in deze week.
Maar ik neem toch niet aan dat jij nu gewoon naar je werk gaat?
Nee, absoluut niet. Het hele Verenigde Naties apparaat vergadert iedere dag, 's ochtends om 7 uur per radio en om 12 uur in het kantoor. En dan wordt er een situatierapport gemaakt en dan wordt er besloten wat in welke fase we doorgaan, welke maatregelen worden genomen. En dat heeft gistermiddag bijvoorbeeld toegeleid dat alle, ja, de vrouwen en kinderen, zeg maar, gistermiddag op het vliegtuig naar Guatemala zijn gezet.
De vrouwen en kinderen zijn geëvacueerd? Van alle VN-medewerkers?
Ja, ze willen dat niet officieel de titel evacuatie geven. Het is meer een soort voorzorgsmaatregel voor als er iets ergens gebeurt.
Ja, maar kun jij dan nog gewoon je huis uit, boodschappen doen en dat soort dingen? Of is dat te gevaarlijk?
Nee, het mag wel. Er is dus een toque de queda, een avondklok van 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Ik mag overdag, wat betreft de militaire maatregelen, zou ik de stad in mogen. Maar het kantoor heeft dat dus verboden. Het kantoor heeft gezegd, nou, iedereen blijft gewoon 24 uur per dag in huis. Als er iets moet worden gekocht of zo, dan komt er een VN-auto die dan even een klein rondje maakt met wat mensen. En dan worden er wat levensmiddelen gekocht.
Ja. Hoeveel Nederlanders zitten er in El Salvador?
Nou, ik heb gisteren met de consul nog gesproken en hij heeft in het begin een lijst gehad met ongeveer 50 à 60 mensen. Laten we zeggen 55. Daar zijn dus inmiddels een aantal van al naar Guatemala vertrokken. En ja, op dit moment zullen dat er halfweg 40 ongeveer zijn, denk ik.
Ja, en iedereen blijft gewoon thuis?
Ja, hoewel het grootste aantal Nederlanders werkt hier voor een handelsmaatschappij Curaçao. En dat kantoor, dat werkt gewoon nog. Daar zijn dus mensen, ja, ze hebben gezegd, wie komen wil, die komt. En de meeste mensen wonen daar heel vlakbij. Dus op het hoofdkantoor in ieder geval wordt nog wel gewerkt. Alle winkels die bij dat concern horen, die zijn gesloten. Ja. Dus het is alleen het kantoor, zeg maar.
Ja, de strijd vindt niet alleen plaats in de hoofdstad. Er wordt in het hele land gevochten. Zou je het aandurven, zou je kunnen zeggen hoeveel procent van het land in handen is van het verzet?
Nou, ik denk eerlijk gezegd dat het percentage heel laag uitkomt. Omdat bijvoorbeeld wat ik net zei, als het om San Miguel gaat, dan zijn het net als hier een aantal wijken. Laten we zeggen, de noordelijke strook van het land, dus bij Chalatenango, bij Morazan, dat was sowieso al bevrijd gebied. Dus dat blijft natuurlijk bevrijd gebied. Maar om laten we zeggen, er is echt een groot deel van het land daarnaast, naast dat bevrijde gebied van Ivoor, daarnaast een groot deel van het land overgenomen. Ik denk dat het wat oppervlakte betreft niet groot is. Bijvoorbeeld, er is een deel van de Pan American Highway, is er op een gegeven moment, ik weet niet of dat nog steeds het geval is bezet. Nou, dat is een heel belangrijke verkeersader, maar dat is natuurlijk wat oppervlakte betreft niet zo geweldig groot.
Ja. Heb je enig idee hoe blij de bevolking is met deze actie van het verzet? Met andere woorden, hoe groot is de steun voor het verzet onder de bevolking?
Ja, nou, in de wijk waar ik in woon is die steun absoluut afwezig natuurlijk. Die mensen die zijn daar absoluut niet blij mee. Ik heb één keer, ben ik bijvoorbeeld in het noorden van het land geweest, dus op het platteland, en ben daar met mensen in het bevrijd gebied gaan praten. De steun daar is groot. De steun, die gebieden zijn ontzettend goed georganiseerd, er zijn comité's voor alles. Het is, daar is het allemaal heel, heel positief. In de korte wijken kan ik niet goed beoordelen. Ik weet dat er bijvoorbeeld een aantal vakbonden, dat die zich hebben aangesloten bij het verzet. Maar of de mensen zelf, dat weet ik niet zo goed. Daar durf ik niet te veel over te zeggen.
Merk je iets van de buurlanden, Honduras, Nicaragua, Guatemala?
Nee. Het enige wat een zeker van regeringscijfers steeds wordt benadrukt, en dat zijn hele grove beschuldigingen van de president en zo, is dat Ortega dus op zo'n wordt aangeklaagd, dat hij FMLN onderdak biedt de leiders, dat hij wapens stuurt. En dat is de grote teneur hier, het aanklagen van het Zuidelijk Buurland Nicaragua. De rest van de landen hoor ik heel weinig over.
Oké, bedankt en veel sterker de komende weken.
Ja, oké, bedankt toch.
Live vanuit San.
Test 1, 2, 3, ja. Je komt uit Oost-Duitsland, klopt hè?
Ja.
Wanneer ben je daar? Mijn gaat nog, ja. Je komt uit Oost-Duitsland, hè? Wanneer ben je daar vertrokken?
2 jaar geleden ben ik daar vertrokken en ik ging meteen naar Nederland.
2 jaar geleden, wat was de reden waarom je daar vertrokken bent?
Ja, ik geloofde daar gewoon niet meer in. Dus alles wat er nu gebeurt, daar geloofde ik echt niet meer in. En ik kon er niet meer tegen. Het gevoel van tussen 4 muren zitten, niet uitkomen. Jezelf niet kunnen ontplooien. En al die mensen om je heen die zich daar blijkbaar niet van aantrokken. Al die slapende mensen, daar kon ik gewoon niet meer tegen.
Waar woonde je toen je er nog woonde? Of welke plek kom je uit Oost-Duitsland?
Een heel klein stadje in de buurt van Hannover, dan aan de andere kant van de grens. Dus direct aan de grens woonde ik. Maar ik had de grens dus nog nooit gezien. Dat was helemaal 6 kilometer van de grens. En die 6 kilometer daarachter of zo was voor mij gewoon zo ver weg. Ja, niet te bereiken.
Hoe is het dan uiteindelijk toch gelukt om hier naartoe te komen?
Via een huwelijk.
Via wat?
Via een huwelijk met een Nederlander. Ja. Dus ik moest daar gaan trouwen en toen kon ik een paspoort aanvragen om het land uit te gaan.
En ben je sinds die tijd nog weer terug geweest? Of,
Ja, ik was wel vaker terug. En, het is toch mijn thuis nog steeds. Ik weet niet of dat nu wel verandert. Ik denk het wel. Maar dat is toch altijd geweest. En ik heb al mijn vrienden achtergelaten in 1 klap. En ik heb mijn families achtergelaten. En ik kwam in een hele andere wereld terecht. En daar zit ik best nog mee en het duurt ook wel nog een tijdje, denk ik.
Af en toe heb je nog wel heimwee.
Ja, zeker.
Maar het was wel mogelijk omdat je een Nederlands paspoort had om weer familie op te zoeken.
Nee, ik heb geen Nederlands paspoort. Ik heb een Oost-Duits paspoort.
Oost-Duits.
Ja, maar ik was toch min of meer legaal het land uitgegaan, dus ik kon wel terug. Het was wel mogelijk.
Ja. Op een gegeven moment zie je dan de eerste demonstraties, zeg maar, in december, november was het geloof ik.
In oktober was het, begin oktober, de eerste demonstratie. Toen ging ik ook met 1 naartoe, want wat er gebeurde, ik moest er gewoon bij zijn. Ik voelde gewoon, het is ook mijn zaak.
Hoe ging dat? Je kijkt de televisie of hoe ging dat precies?
Ja, ik hoorde het nieuws en ik heb ook vrij goede contacten met mijn vrienden overgehouden en... Ze schreven dus wat er allemaal gebeurd was en dat hun zelf ook bezig waren om protesten te schrijven aan de regering. En, ik ging daar naartoe en echt duizenden mensen op straat, voor mij een gezicht. Ik kon het niet begrijpen, moeilijk.
Ja, want de situatie was nog wel wat veranderd dan hoe jij het kende.
Ja, zeker een hele andere situatie. En, ik had ook... Ik voelde me ongelooflijk thuis. Ik heb me dan nooit zo goed gevoeld dan in die tijd. Het beweegt en mensen realiseren zich waar ze leven en ze zijn ermee bezig. En dat was gewoon zo'n goed gevoel.
Het was begin oktober, zeg maar, de eerste keer dat mensen eigenlijk daar een beetje de straat op gingen.
Ja.
Heb je meegelopen met demonstraties daar?
Ja, ik ben meegelopen. Ik was in Maagdenburg en... bij manifestaties in kerken en in Berlijn bij demonstraties ben ik meegelopen. Ja, het was gewoon echt een sfeer, moeilijk te omschrijven. Ja, van mensen die woedend zijn en mensen die nou voor zichzelf opkomen of die het in ieder geval willen proberen. Ja.
Dat was wel zeg maar de eerste stukken van... Ja, toen de eerste keer dat mensen wat van zich laten horen, toen zat er nog niet echt veel beweging in die hele zaak, hè?
Nee, niet echt. Het was meer een, hoe zeg je dat?
Was het ook vrij onzeker, van, ja, het gevoel was wel heel sterk dat je mm-hmm. mensen met elkaar de straat op gingen. Mm-hmm. Een gevoel wat die mensen nooit eerder gehad hadden. Mm-hmm. En de andere kant was het waarschijnlijk de angst van wat de reactie erop zou zijn.
Uh-huh, nou, ik denk niet dat er echt angst was, want de woede was groter. Als je 28 jaar tegen zo'n muur opkijkt, ja, daar zit toch iets in je wat groeit. En mensen waren niet bang. Alleen, ja, het kon hun ook niet schelen wat de consequenties zijn. Dus ze gingen gewoon, ze moesten gewoon op dit moment. En ze trokken ook heel veel mensen met zich mee. Bedoel, in Leipzig waren het honderdduizenden. Nou, het was meer dan de helft van de inwoners van de stad Leipzig zelf. En het was in die tijd ook zo dat je Leipzig zelf niet binnenkwam. Daar gingen geen treinen naartoe en de hele stad was geblokkeerd. Door panzerwagens ook nog wel en door het leger. En, nou, als je dat realiseert, dat meer dan de helft van de stad op de benen is. Ja. Nou ja, dat is toch een waanzinnig gevoel.
Waanzinnig gevoel, maar ik kan me een beetje voorstellen als daar de helft van de stad op de been is, maar... op een gegeven moment heb je dan die demonstraties, toen was het weer even wat rustiger, of toen ben je weer naar Nederland vertrokken. Mm-hmm. En daarna ben je weer heen vertrokken. We hadden al een keer toen afgesproken, maar de situatie ging vrij snel, hè?
Ja, het ging heel erg snel. Dus wat gebeurde na die demonstraties? Opeens kwamen allemaal groepjes, mensen gingen zich organiseren. Groepjes die zelf geen concept hadden, maar mensen hadden behoefte om zelf na te denken. En dat wat zeker ook wel tijd nodig heeft, dat blijkt dus nu. Nu komen dus allemaal ruzies in die groepjes en nu van mensen duidelijker zijn over zichzelf, ook wat ze zelf denken en vinden. Maar in ieder geval ging het allemaal zo waanzinnig snel en de regering wist ook niet meer wat ze moest doen. Dus ze was compleet. Mensen ignoreerde.
Ja.
Ja, de regering compleet. Dus ja, die zette op 9 november om de muur open te gooien, was ook min of meer iets wat iemand op een vergadering had, die dus een foutje gemaakt, had die dus een papiertje voorgelezen, wat eigenlijk niet zo bedoeld was, wat meer bedoeld was voor, ja, dat komt in het nieuwe wetsvoorstel en dat gaan we veranderen, maar hij kreeg dus een papiertje onder zijn neus en toen ging hij dat voorlezen en mensen hoorden het op de radio en gingen massaal naar de grenzen toe en die douane, mensen wisten ook niet wat er gebeurde en die lieten hun maar door, want het waren gewoon te ver mensen. Dat was het wat gebeurd was op 9 november. En dat zag ik dus op tv en ik hoorde het in het nieuws en dat kon ik dus helemaal niet geloven. En toen liep ik nog een dag een beetje huilend en stuiterend door Amsterdam en wist echt niet waar ik je moest. En 's nachts ging ik maar de eerste trein pakken naar Berlijn. Dus het ging allemaal heel snel.
Ja. En hoe was het om, je had die demo's al meegemaakt, dat was al een heel maf gevoel.
Ja.
En dan gaat het in één keer in een hele sneltreinvaart gaat het verder. Van, ja. Wat gevoel had je toen je aankwam?
Ja.
Durfde je wel naar de grens?
Ja, dat is gewoon iets heel emotioneels. Of, ja, ik had wel toch zeker een week nodig om het überhaupt te kunnen verwerken. Ja, de grens is open. En het is niet meer zo van, ik ben er weg en ik kan die mensen opzoeken. Dus ze kunnen nu ook mee. Weet je, het is gewoon een klote gevoel die keren, die paar keer daarvoor dat ik er was op bezoek. Nou, dan ga ik weer weg, weet je. Ja. Nou, ik ga naar West-Berlijn, ja. Pff. Ik pak de S-baan en ga naar West-Berlijn en hun staan er. Ja, snuf. West-Berlijn, wat is dit überhaupt? Ja, dat bestond niet meer. En ik was op 11 november en ik ben vroeger nooit in West-Berlijn geweest. Want ik ken mensen in Oost-Berlijn, dus daar ging ik naartoe. En hun waren natuurlijk al 2 dagen in West-Berlijn aan het rondspacen, mijn vrienden. En toen gingen ze mij dus West-Berlijn laten zien. Nou, het was gewoon helemaal... Ja.
Ik kende West-Berlijn helemaal niet.
Nee, ik kende West-Berlijn überhaupt niet. Absoluut niet. Maar hun ondertussen wel. Ja.
Op een gegeven moment gaat het op de muur open, dan veranderde weer een heleboel dingen.
Mm-hmm.
Maar Ja, wat betekent voor jou? Was het al een beetje mogelijk om heen en weer te reizen voor je vrienden en niet? Maar hoe was het gevoel voor al die andere mensen dat nadat ze zoveel jaren opgesloten hebben gezeten, dat ze opeens weer naar West-Berlijn en West-Duitsland konden?
Ja, wat is hun gevoel? Moeilijk te begrijpen sowieso. En ja, natuurlijk wel de zin om dingen te ontdekken en om verder te gaan, die is er sowieso. Die zat daar ook in. En opeens kon het. Heel plotseling, van één minuut op de andere. Dus ja.
Maar je had volgens mij toen ook al dat de meeste mensen vertrokken via Hongarije naar West-Duitsland. Dat was ook al een beetje het begin waarop de regering economisch waarschijnlijk onder druk gezet werd. Omdat er mensen die normaal werken niet meer op hun werk verschenen.
Ja.
Dus daar begon het eigenlijk ook al een beetje mee. Hè?
Ja, dat was zeker iets wat de regering onder druk zette om de grenzen maar open te gooien. En ja, de laatste tijd zijn er dus ook nauwelijks meer mensen achtergebleven. En zelfs mensen die een paar weken voor de 9 november nog naar West-Duitsland zijn gegaan, die kwamen dus terug. Want het is toch moeilijk om in West-Duitsland te beginnen. Heel erg moeilijk. Het zijn nog twee heel verschillende staten met een eigen geschiedenis. En wat mensen nooit geleerd hebben is om voor zichzelf te zorgen. En in West-Duitsland moet je wel voor jezelf opkomen. Nou, en heel veel mensen gaan er gewoon kapot aan of die redden het gewoon niet. En,
ja, dus in Oost-Duitsland is alles geregeld? Ja. Heb je overal recht op?
Ja. Ja, je weet precies wat over 20 jaar met je gebeurt. Of, nou ja, je hebt een huisje en het is te betalen, het kost allemaal niets. En iedereen mag werken en moet ook nog. En ja, het is allemaal netjes geregeld. En, je hoeft zelf niet na te denken, je hoeft allemaal niets te doen gewoon.
Het wordt allemaal netjes voor je geregeld.
Ja, het wordt allemaal netjes voor je geregeld. Maar wat dus wel kapot gaat, is je eigen creativiteit. En als je dus zelf dingen bedenkt die niet in de lijn liggen van de staat, van het systeem, nou, dan lig je daar al buiten. Dan zit je op een zwarte lijst. En,
maar hoe deden jullie vroeger dat? Konden jullie wel over dingen kletsen? Of hoe ging dat?
Nou, heel beperkt. Je moest heel goed uitkijken. Je, tegen iedereen die je niet kende had je automatisch wantrouwen en oppervlakkige gesprekken. En, ja, ik had een aantal vrienden die ik dus heel goed kende. Waar ik heel goed wist wat ik kon zeggen, alles. Dus als wij onder elkaar waren, dan konden we gewoon over alles kletsen. Maar als je in het openbaar was, dan moest je toch wel je mond houden. Ja.
Absoluut je mond houden.
Ja, absoluut je mond houden. Dat is gezond. Of het was gezond om dat te doen.
Nu begint er wat veranderingen te komen. Dat is meer openheid. Maar dan verrijkt zich ook weer de situatie dat je eigenlijk bijna niemand kon vertrouwen en met mensen kon praten. Van, je hebt nu openheid en mensen zich organiseren, maar dat gaat ook met moeite.
Ja, het gaat moeilijk. Of mensen organiseren zich, maar ze hebben toch wel niet dezelfde ideeën over dingen. Of zeg maar, hun ideeën ontwikkelen zich nu pas.
Mensen hebben ervoor nooit met elkaar kunnen praten. Nee. Dit is pas de eerste keer eigenlijk.
Ja, dit is de eerste keer dat ze überhaupt in het openbaar contact met elkaar krijgen. En open over dingen kunnen praten. En dat blijkt dus nu elke weken nadat al die groepjes zich geformeerd hebben. Dat er echt ruzies komen en dat het weer uit elkaar valt. Wat er ook nog bij komt is dat de West-Duitsland ongelooflijk zit te pushen. Een rechtse invloed Oud-West-Duitsland. En mensen die hun leven lang zijn volgestopt met communistische ideologieën en iets anders bestaat niet en is sowieso slecht. En die hebben een soort woede of die gaan dus ook precies in het tegenovergestelde. En ze lopen dus mee met die ideeën die uit Beieren komen. Bijvoorbeeld, Beieren is heel erg extreem. Er worden dan verenigingsfeestjes gegeven voor Oost-Duitsers en noem maar op. En,
Maar daar wou ik zo eigenlijk even over verder. Van, ja. Je hebt dus een aantal groepjes die zich proberen te organiseren. Ja. Van, ja, hier kennen we er eigenlijk alleen maar één daar vandaan, een Noise Forum. Van, ja. Ja, maar wat voor invloed hebben die groepjes? Of hoe groot zijn ze? Of, bijvoorbeeld Noise Forum, die vaak hier gepresenteerd wordt als de oppositie.
Ja, het is de grootste oppositiegroep. Wat je had altijd vier blokpartijen. Blokpartijen noemden ze dat. Dus ze stonden wel onder invloed van de communistische partij. Dus ze hadden op zich geen eigen programma's. Maar officieel waren het dus partijen met zelfbestemmingsrecht. Wat dus niet waar is. Maar nu, deze partijen ontplooien zich ook een beetje nu. Dus ze komen wel met hun eigen idealen. En er zijn ook vrij grote groepen. En Noise Forum is dan de grootste groep van de nieuw geformeerde groepen. Noise Forum richt zich meer op milieuproblemen en ze willen toch wel dingen vasthouden. Dus dingen die je wel hebt in het systeem, zoals sociale voorzieningen, die zijn dus heel goed, heel erg goed. En proberen een derde weg te vinden, dus tussen het socialisme en het kapitalisme in. Dat zijn een beetje de ideeën van Noise Forum, wat mezelf heel moeilijk lijkt.
Slaan die ideeën een beetje aan of hebben ze aanhang in Oost-Duitsland?
Ja, ze hebben wel aanhang, maar ik denk dat de percentage gewoon te klein is
om enige invloed te kunnen hebben.
Ja.
En daarnaast heb je nog weer meerdere splintergroepjes.
Nou, niet splintergroepjes van Noise Forum, ook zelf groepjes die ook uit de grond gestampt zijn.
En waar baseren die zich op?
Nou, dat is Democratische Aufbruch en dat is een vrij rechtsgroepje. Die hadden dus bijvoorbeeld nu ook een grote ruzie, dus de helft van de groep is dus afgesplitst omdat die niet die rechtse ideeën daar niet mee eens waren. En ik heb nog één grote groep, is Democratie Jetzt. Dat is precies de oppositie van Democratische Aufbruch. Dus dat is een hele, toch wel communistisch beïnvloede groep. En dan heb je nog een paar hele kleine, maar het is niet noemenswaardig. Ik weet ook niet of ze verder kunnen bestaan. En ook heel veel mensen die de balen hebben überhaupt van organisaties. Omdat het altijd moest, weet je. Je moest altijd. Je moest in een jeugdorganisatie. En dan moest je in de partijen als je een van de functie wilde hebben. Of als je wilde studeren. Of allemaal van die onzin. Dus mensen hebben ook zoiets van, dat hoeft voor mij niet meer.
Maar hoe zien die mensen in Oost-Duitsland? Je hebt nu een aantal groepjes die proberen dingen voor zichzelf op een rijtje te zetten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk nog het grote broertje daarnaast liggen die behoorlijk wat invloed heeft. Hè?
West-Duitsland, ja, een wel vervelende invloed. Voornamelijk economisch. West-Duitsland ziet het al helemaal zitten om die deelstaat erbij te krijgen.
Dus echt een deelstaat?
Ja, zo zien hun het wel. Ik zie het niet zo. En ik kan het ook wel begrijpen. Ik bedoel, als je mensen in Oost-Duitsland neemt, die werken dus hun leven lang keihard. En dan gaan ze de winkel in en dan ligt daar een brood en that's it, weet je.
Mm-hmm.
En dan als je een autootje wil of zo, dan moet je 14 jaar wachten. En dan krijg je dan iets van pap en plastic gemaakt. Wat een beetje rijdt of zo. Ik kan ook wel begrijpen dat ze meer willen. Of ze zien het gewoon elke dag. Ze zagen het vroeger op tv en nu kunnen ze daar naartoe. De enorme rijkdom van West-Duitsland. En ik kan me wel voorstellen hoe dat gaat. Hoe mensen ook meer behoefte hebben en hoe deze behoefte aan goederen ook wel groeit. Weet je? Dus ze zullen zich niet echt verzetten als West-Duitsland komt met voorstellen als we gaan een werk bouwen in Oost-Duitsland en jullie krijgen de helft in Duitse maken en de andere helft in Oost-Duitse maken. Nou, dat vinden ze prachtig.
Ja, maar de Duitse invloed is altijd al groot geweest, omdat ze altijd geld beschikbaar stelden voor mensen die een bezoek aan West-Duitsland brachten.
Je bedoelt die 100 maken?
Bijvoorbeeld die 100 marken.
Ja, oké. Maar die 100 maken is ook wel een slim setje hoor, van de West-Duitse regering. Want het gaat toch in de eigen economie terug. Ja. En mensen worden nog lekker gepoest van, kijk eens, hier kan je alles kopen, maar het ziet er dan mooi uit. Nou, daar stinken ze ook nog wel in.
En ben je niet bang dat dat gewoon die andere groepen zoals Nice Forum en groepen die proberen zelf dingen op een rijtje te zetten, dat die op een gegeven moment helemaal ondergesneeuwd worden in die economische discussie?
Ja, ik denk wel dat ze er afhankelijk van zullen blijven. En, maar ze houden daar ook wel rekening mee. Ja, als je hun discussiestukken leest vergaderingen. En ze houden er wel rekening mee en ze zijn zich ook bewust ervan dat hun invloed niet groot genoeg is. Dus ja, wat gebeurt is dat ze als oppositiegroep waarschijnlijk in de regering terechtkomen, denk ik. Dus in mei zijn er verkiezingen en dan is er weer een regering. Maar dat uiteindelijk hun invloed niet groot genoeg is om inderdaad een derde weg, om voor een derde weg te kiezen.
Ja, er wordt gepraat over een derde weg. Dat houdt dus in dat een aantal voorzieningen zoals die in het communistische systeem zaten te behouden. Ja. En daarnaast een soort economische openheid nog een beetje erbij te krijgen.
Ja, precies, zoiets. Maar ik denk niet... Ja, het is moeilijk, hè. Mensen hebben ook de balen van de economische achterstand. En het zou dus betekenen dat je nog wel 20 jaar een beetje je best moet doen voor niets. En dat zien mensen helemaal niet zitten. Weet je, dat hebben ze lang genoeg gedaan. Dus het ligt echt wel moeilijk.
En dan heb je het volgende. Je zei het al, er komen verkiezingen aan.
Mm-hmm.
En wat een van de merkwaardige dingen is, of merkwaardig, zo merkwaardig is het niet van Duitsland, is dat bijvoorbeeld Schonuber met zijn partij zich beschikbaar heeft gesteld om een aantal afdelingen ook in Oost-Duitsland op te zetten.
Mm-hmm.
En hoe is die invloed van die fascisten in Oost-Duitsland?
Ja, daar had ik net ook al iets over gezegd, hè? Dat opeens blijkt dat mensen echt precies in de extreme oppositie gaan. Dus van de communistische theorie die ze moesten opnemen. Precies in de rechtse vleugel. En hij heeft wel aanhang in Oost-Duitsland. En ook vrij groot, denk ik, wat ik gehoord heb. Over echt tienduizenden mensen die dan daar naartoe gaan. Als hij dingen, weet ik, feestjes organiseert in Beieren of zo. Ja, dat vind ik dus zelf heel erg vervelend. Nee. Ik weet niet hoe dat verder moet, hoor. Met name ook in Leipzig en in Dresden, in het zuiden. Het zijn altijd wel vrij extreme gebieden geweest. En daar waren ook de grootste demonstraties. En, omdat die gebieden meer verwaarloosd zijn dan bijvoorbeeld Berlijn. Leipzig is een stad waar na de oorlog nauwelijks meer iets gebeurd is. Het is allemaal zwart. Het is dus nog geroest van de bommen. En die huizen vallen gewoon in elkaar. En, er staat veel industrie en kolen en weet ik wat allemaal voor toestanden. Dus mensen zijn echt kwaad. En hun woede uiten ze dus ook van... Nou, dat heeft dus de communistische regering voor elkaar gekregen. Waar ze ook niet allemaal ongelijk hebben. Maar ze slaan dus inderdaad helemaal over op Schönhuber, die het dan heeft over een mooi Duitsland en prachtig allemaal. En, weet je, ze staan er niet echt bij stil.
Ja, wat de gevolgen daarvan zijn.
Ja, wat de gevolgen daarvan zijn, ja. Ja, mensen moeten ook eens leren om verder te denken, verder na te denken. Dat hebben ze nooit geleerd.
Maar je zag laatst toch ook wel weer een reactie dat er... op een fascistische demo, toch een antifascistische demo, tegenover werd gesteld. Dus
ja,
het begint een beetje te komen.
Ja, het begint een beetje te komen. Ja, zeker is het daar ook. Ja.
Je ziet een beetje dat de antifascisten zich organiseren. Het is ook een beetje chaotisch vaak, hè, in Duitsland, dat het van links naar rechts gaat. Van, dan gebeurt er dit weer en dan reageert die weer van... een beetje instabiliteit heerst.
Ja, en dat, hetzelfde is dus in Oost-Duitsland nu ook aan het gebeuren. Het blijft gewoon een trekken heen en weer. Invloed van West-Duitsland die over de grens gegooid wordt. En reacties daarop. in Oost-Duitsland die mensen dus hebben. En het is vrij chaotisch allemaal. En groepjes die zich organiseren, die dan opeens een beetje duidelijkheid over zichzelf krijgen en weer splitsen. En dan komt er weer reactie van de andere kant en dan komt weer oppositie. En dan zijn dus ook mensen die van het chaos gebruik maken en die wel voor zichzelf bezig zijn. Zo bijvoorbeeld wordt een heleboel gekraakt op dit moment. En ook mensen die dan in bandjes zitten, die opeens gewoon kunnen spelen waar ze willen en hun tapejes kunnen verspreiden. En die dus wel voor zichzelf bezig zijn. Dat is wel heel leuk om te zien.
En er komen voor dit jaar konden niet. Het is blijk dat er toch wel geweest te zijn. Van, die hebben ook helemaal ondergronds in aan lopen werken altijd.
Ja, het was verboden, min of meer. Ja, wat ik van kraken...
Gebeurde als je betrapte?
Ja, dat gebeurde wel. Maar als je mazzel had, dan had het niemand in de gaten dat je ergens in een huis zit. En de bureaucratie die werkt gewoon zo langzaam. Dus het kan best wel 3 jaar duren. Of het duurde best wel lang vaak. Voor ze erachter kwamen, oh ja, dat staat ook leeg of zo. Moet wel eens gerenoveerd worden. Of, dan kreeg je een straf van 500 maken en dan moest je eruit. Maar het gebeurde best wel vaak. En wat muziek betreft, het was dus verboden. Als je wilde spelen of als je een officiële band wilde zijn, moest je voor een cultuurcommissie gaan spelen. Dus weet ik veel, 5 van die mannetjes boven de 50. Die dan zeiden van, dit gaat zo niet. Of die teksten, dat kunnen we niet accepteren. Nou, dat was het dan, dus je mocht niet spelen. Je ging dan in kerken of zo. Kerken hadden altijd wel aparte ruimtes zijn van de kelderruimte. Waar bandjes konden optreden. En dat is dus nu allemaal niet meer. Dus bands spelen in clubs en in huizen. En
Er wordt er niet echt op gereageerd als panden gekraakt worden.
Wat zei je dan?
Er wordt er niet echt op gereageerd van de overheid uit als panden gekraakt worden. Of nee. Als de alternatieve ruimte geschapen worden.
Nee, daar wordt nu nog niet echt op gereageerd. Ja, daar is ook niet echt een regering. En daar zijn ook niet echt wetten op dit moment. Dus ja, in mei verkiezingen. En dan wordt de wet gewijzigd, denk ik. En dan zullen wel ook daarop reacties komen. Maar op dit moment, ja, niemand bemoeit zich daarmee.
Maar slaat het wel aan bij mensen? Of bezoek een hoop mensen kon zetten?
Ja, dat slaat wel aan, ja. Aan de andere kant natuurlijk ook, mensen zijn nu aan het reizen. Toen ik er was, toen de muur open ging, ging ik dus ook met vrienden van mij, wat was ook een band dus, gingen we naar het zuiden van Oost-Duitsland spelen. die zaal was gewoon leeg, want iedereen was aan het reizen. Dat is lullig, je kan nu optreden, dan zijn er geen mensen meer. Maar ze komen wel terug, dus het is nu wel weer een beetje normaler geworden, zeg maar.
Dus je hebt niet dat mensen nu ze de mogelijkheid hebben meteen aan massa pleit te gaan?
Nee. Ja, ja ik kan het ook wel begrijpen hoor. Ze gaan dan in het weekend, ja, gaan ze over de grens een kijkje nemen.
Maar hoe werken die groepjes te kraken? Is het alleen maar om de ruimte in gebruik te nemen of hebben ze er ook meer ideeën bij?
Dat is ook wel iets wat zich nu pas ontwikkelt. Want vroeger was het zo, je kraakte iets omdat je ruimte wilde gebruiken om te wonen of voor activiteiten. Illegale kroegen waren er ook wel. Maar je kon het dus niet openbaar maken, dus je kon ook je ideeën niet openbaar maken. Het was weer te gevaarlijk, het was verboden.
Wat gebeurde als je gepakt werd?
Ja, dan krijg je dus een straf. Of,
Maar Oost-Duitsland had toch vaak de methode om iedereen die een beetje oppositie bezig was, die werd meteen ook naar West-Duitsland gedumpt, toch?
Mm-hmm. Ja, wat dan gebeurt er als je pakken voor een kraak bijvoorbeeld? Je wordt een ongelooflijke secte. Al je post wordt opengemaakt en je hebt continu een van de vage iemand om je heen lopen. En wat ik zelf ook meegemaakt heb, dat als je dan ergens in een restaurant zit of je gaat naar een van de club toe. En dat er mensen op je afgestuurd worden, mensen die ook 20 zijn of zo, net zoals jij. En die beginnen dan een verhaal van, ja, en mijn tante die is ooit gevlucht naar West-Duitsland. En ze willen dan dat je daarop inspringt, dat je zegt van, nou ja, hier en wat hier gebeurt, zie ik er helemaal niet zitten. Ik zou dit en dit willen. En, of mijn land uit of zo, weet je. Ze provoceren je continu gewoon. Tot je dan zover bent dat je iets doet en dat ze je eruit gooien.
Duidelijk, dat zijn de staties.
Ja, dat is de statie, dus de veiligheidsdienst, een heel goed georganiseerde
groep.
Toestand, ja. Groep, ja, ik weet niet hoeveel mensen daar gewerkt hebben, maar heel veel. Ja,
de woede daartegen kun je wel begrijpen.
Ja, die kan ik heel goed begrijpen, die woede daartegen. Die had ik ook wel.
Dus je had ook wel mee willen doen aan de bestorming van het hoofdkwartier.
Ja, daar had ik wel mee gedaan, denk ik. Ja.
Maar die woede van die groepen, van ja, de woede is begrijpelijk, maar van, er zijn een aantal groepen ook die er weer gebruik van maken. Maar zijn het de gewone mensen die alleen puur die haat hebben naar die staties toe? Of ja.
Ja. ja, het is toch meer een massa of zo die een woede heeft opgebouwd. Nou, met name veiligheidsdiensten toe. En er zijn ook groepen mensen die zich daar meer mee bezighouden. Die dus zich meer daarmee bezighouden om dat naar boven te brengen. Om te analyseren hoe zoiets kon ontstaan. En om aan mensen duidelijk te maken wat er gebeurd is. En om ook ervoor te zorgen dat die mensen van de veiligheidsdienst veroordeeld worden. En,
maar ze zijn nog steeds intact, hè?
Ja, ze zijn nog steeds intact. Het was dus beloofd dat het opgeheven is, maar dat is niet waar. En ze zeggen nou dat de veiligheidsdienst gebruikt zou worden om het fascisme te bestrijden in Oost-Duitsland.
Terwijl ze dat vroeger altijd ontkend hebben, dat er fascisme was.
Ja, vroeger hebben ze het ontkend. Het is natuurlijk bullshit, het was er vroeger ook. Ja, zeker. En ik geloof ook niet dat het nou van een dag op de andere bij de veiligheidsdienst zelf zo omslaat dat ze nou een hele andere taak hebben. En zo werkt het ook gewoon niet, weet je. Dus het was gewoon een leugen dat die hele organisatie niet meer bestaat. En de represalies gingen dus gewoon wel door.
Hoe zie je de toekomst verder?
Ja, hoe zie ik de toekomst?
Een beetje koffiedik kijken, maar...
Ja, voor mij persoonlijk is het zo van, nou ja, het land waar ik vandaan kom bestaat niet meer. Het zal weer min of meer opgekocht worden door West-Duitsland. En waar mensen hier nog wel bang voor zijn, voor één Duitsland, ja, kan ik heel goed begrijpen. Maar ik weet niet of dat nog zoveel uitmaakt over een paar jaar, of als het zover is. Want ja, Europa zou toch opengegooid worden en wat maakt dat dan nog uit, weet je.
Nou, er wordt een aantal mensen het Vierde Rijk voorgesteld, maar...
Ja. Ja, ik kan het wel begrijpen, maar... Ja, ik weet niet. Ik ben blij dat ik er weg ben, hoor. Dat ik met geen van de twee Duitslanden meer iets te maken heb. Maar ik sta er toch machteloos tegenover. En zeker niet als enigste. Ik bedoel, de gebeurtenissen. Ja, wie heeft de macht? Niet die kleine groepjes die voor zichzelf bezig zijn. En... Ja.
Ja, dus de grotere machten overheersen de kleinere, ja. Zoals altijd.
Ja, precies zoals altijd. Ik weet niet hoe dat verder gaat hoor, in de toekomst. Het is een beetje verwarrend op dit moment. Maar er zijn wel toch wel lijnen. En dan gaat het met name om economische redenen die het bepalen. Dus...
Van wat er verder met Duitsland gaat gebeuren.
Ja, wat er verder met Duitsland gaat gebeuren, ja.
Oké, ik word hier beland.
Ja, oké.